Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van het nieuwe Amerika. Want intussen weten we, na lang wachten weliswaar, dat Joe Biden de 46e president van de Verenigde Staten wordt. En als je naar de reacties in de wereld kijkt en bij de Amerikanen kijkt, dan voelt dat als een nieuw tijdperk. Maar is dat ook echt zo? Kan Biden Amerika verenigen en de koers van het land wezenlijk veranderen? En what's in it for us in Europa en in Nederland? Daarvoor praat ik deze week met 5 excellente Amerika-kenners. En mijn gast vandaag is Amerikanist en politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En zij is tevens voorzitter van de Netherlands American Studies Association, Marca Valenta. Van harte welkom. En los van al je deskundigheid ben je ook nog eens een keer Amerikaanse. Overigens 28 jaar geleden naar Nederland gekomen. Op je 28ste.
Op mijn 28ste. Ja,
op je 28ste naar Nederland gekomen. Intussen is dat 20 jaar geleden. Hoe heb jij de afgelopen periode beleefd?
Heel intens, heel spannend, heel vermoeiend. Je had het gevoel dat het erop of eraan was. En ik heb nu nog steeds het gevoel, kijk, we weten niet precies wat het verloop zal zijn. Omdat er zoveel weerstand is tegen wat de uitkomst is. Omdat er misschien een aantal rechtszaken zitten te komen. Omdat een aantal van de Republikeinen zich nu ook aansluiten bij Trump. Om hem te steunen in zijn standpunt van dat er fraude was, dat er ongeregeldheden waren.
Zien we in ieder geval bij de minister van Justitie, hè, die hem ook daarin steunt. Het zijn allemaal van die stapjes. Ja. Overigens zijn er heel veel die hem ook niet steunen, toch?
Ja, dus je ziet, die zijn een stuk meer voorzichtig. Dus je had dat zijn zoon, Donald Trump Jr., die had een tweet gelanceerd van waarom steunt niemand diegene, waarom steunt niemand de president? Diegene die zich graag willen positioneren als de leiders en misschien kandidaten in 2024, waar zijn jullie? En vervolgens zag je dat er ook een heel sterke reactie kwam. En dat iedereen zich bewust is dat, desondanks dat Donald Trump de verkiezing verloren heeft, dat hij wel heel veel invloed zal blijven hebben.
Ja, dus dat moeten we in ieder geval niet vergeten. Trumpisme is er en zal ook blijven. Daar praten we straks ook even over verder. Wat betekent voor jou, ook omdat je Amerikaanse bent, vraag ik dat. Je hebt een huis ook in New York. Overigens, er is een heel ingewikkeld verhaal, want je mag officieel stemmen, maar er was iets met wisselingen van adressen waardoor dat niet is gelukt. Daar baal je natuurlijk vreselijk van, want je had willen stemmen. Maar wat betekent de overwinning van Biden voor jou persoonlijk?
Ja, dat is de. Ik heb een eigenlijk. Kijk, ik kijk naar mezelf en ik heb een ander gevoel bijvoorbeeld dan toen Obama president werd. Dus toen Barack Obama president werd, moest ik echt huilen. Omdat het de eerste zwarte president van Amerika werd. En dat is heel lastig om over te brengen aan Amerikanen, aan Nederlanders, zeg maar. Omdat toen ik aan het opgroeien was, toen ik naar universiteit ging, toen ik een volwassene werd, had je toch steeds de overtuiging van, aan de ene kant heb je in Amerika heel sterk het idee van, nou, iedereen kan president worden. Dat is de betekenis in zijn beginselen van wat onze democratie is. Iedereen heeft toegang tot het systeem. Iedereen
het
kan president.
Het land van de kansen.
Precies. Dus je hebt een slim kindje, zeg maar, en dan zeggen de grote mensen om dat kindje heen, goh, jij wordt president later, zeg maar. Dus dat is echt ingebakend in de cultuur. En tegelijk ben je je heel erg bewust van hoe zwarte Amerikanen uitgesloten zijn van dat systeem. En hoe ondenkbaar het was dat een zwart iemand president zou kunnen worden. En om op een bepaald moment opeens te ontdekken dat het wel mogelijk was en dat dat binnen mijn leven zou gaan gebeuren, dat ontroert me nog steeds.
Ja, want je hebt in die zin ook een andere achtergrond waardoor je daardoor geraakt werd, of heeft dat er niks mee te maken? Je bent Mexicaanse, toch, van origine?
Zo lijkt het wel. Nee, ik kom uit New Mexico. Heel veel mensen denken dat.
Okay.
Omdat ik een beetje een soort licht tintje heb. Ik heb een andere naam.
Ongeveer,
dus veel mensen denken dat maar dus dat
heeft er niks mee te maken. Maar gewoon dat dit mogelijk was in dit land en dat het voor iedereen gewoon bereikbaar was. Dat deed toen iets met je, toen Obama aan de macht kwam. Maar nu, hoe is dat nu dan?
Ja, en dus nu wat er gebeurde eigenlijk ik was vreselijk gespannen. En ik was alles heel nauw aan het volgen. Op het moment dat... ik was specifiek aan het kijken naar Pennsylvania. Want uiteindelijk werd duidelijk dat het daarom draaide. En je zag dat de nummers steeds heel stapje... voor stapje gingen ze richting Biden. Maar dat duurde eeuwig. En toen was ik op een bepaald moment mijn hondje aan het uitlaten. En mijn vrouw die belde me op en die zei... het is gebeurd, Biden staat voorop in Pennsylvania. En toen moest ik huilen. Echt vanuit de spanning. Ja. Ja. Dus op dat moment was er een intense soort... opluchting en ook het gevoel van het gaat echt gebeuren. Want tot dat moment leek het heel goed dat niet zou gaan gebeuren. Mm-hmm. Maar vervolgens ben ik dat allemaal aan het volgen. En dan werd hij daadwerkelijk president. Uiteindelijk duurde het heel lang voordat hij ook door de media als zodanig werd erkend.
En toen was je rustiger dan?
En toen was het een opluchting. Maar ik heb eigenlijk niet het gevoel dat er een nieuw Amerika is... of dat er echt een doorbraak is. Dus de
waarom is dat?
Nou, bij Obama was het historisch.
Ja.
Dus wij hebben... De aanloop naar Obama, dat gaat terug naar het begin van de 19e eeuw... zo niet eerder.
Mm-hmm.
En de momenten dat zwarte Amerikanen voor het eerst... begonnen te getuigen van wij zijn ook Amerikanen, wij zijn ook gelijk, wij hebben ook recht van spreken. Dus dat heeft honderden jaren gekost om te gaan van een moment dat iemand zegt van wij hebben recht van spreken.
Dat, in die zin is dit een kleinere stap, maar toch zie ik een hoop mensen huilen, zelfs bij CNN.
Dat klopt. Hè,
waar mensen,
dat klopt.
Dus er zit een enorme emotie en we hebben natuurlijk heel veel spanningen ook vooraf gezien. Dus in jouw optiek, ook als Amerikanist vraag het je nu, denk je nou dat er echt een nieuw tijdperk aanbreekt of valt het allemaal wel mee?
Alle twee niet. In de zin van. Dus het valt niet mee. In de zin dat de enorme spanningen die in het land spelen, die zullen doorgaan. Dus het is eigenlijk een soort tussenmoment in een langlopend gevecht. Waarbij ik me ook zorgen maak, omdat ik ook bezig ben met geschiedenis. Dus weet je, dan ben je heel erg bewust ook van de burgeroorlog in Amerika. Een van de meest bloedige oorlogen in de hele wereld van de 19e eeuw. Halverwege de 19e eeuw. Dus je bent je bewust van dat het kan gebeuren. Het is niet zo dat je denkt...
En dit moment
dat kan
maakt
nooit.
Dat niet anders, dat Biden nu aan de macht komt... dat die kans kleiner wordt? Het is eigenlijk nog steeds
want
heel
spannend. Voor mijn idee...
Ja.
Is dat nog, dat moeten we nog zien, hoe de ontwikkelingen gaan.
Tuurlijk. Dus alles maar je volgt het al jaren op de voet, je hebt daar veel kennis.
Ja, dus wat we zien is dat Donald Trump blijvend invloed op de Republikeinse Partij heeft gehad, blijvend invloed op Republikeinse stemmers. Dus het is niet zo van, nu hebben we 4 jaar achter de rug. Nu komt Biden. Biden was vicepresident van Obama. Hij heeft ook een regering waar veel mensen van de Obama-regering zitting zullen nemen, dat soort dingen. En nu gaan we terug naar de orde van de dag.
Ja.
Want intussen is er in de Verenigde Staten heel veel veranderd. Er is onder de Republikeinen heel veel veranderd. En er is ook in de wereld veel veranderd.
The Big Five. Diana Matroos.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week praat ik met 5 excellente Amerika-kenners over de toekomst van het land en onze verhouding ook met Amerika. Later deze week spreek ik onder andere met Nout Wellink en Ayaan Hirsi Ali en vandaag mijn gast, Amerikanist Marca Valenta. Jij kijkt vanuit jouw wetenschappelijke vakgebied heel erg ook naar diversiteitsvraagstukken. Ook in relatie tot globalisering. En de nieuwe president van Amerika krijgt natuurlijk ook weer te maken met die Black Lives Matter-beweging. Voordat we dan over de rol van Joe Biden gaan praten, wil ik even graag de kettingvraag met je delen van mijn gast van gisteren. En dat is Bernard Hammelburg en die had deze vraag voor jou.
Rassenrellen zijn helaas in Amerika van alle tijden. En er zijn allerlei bewegingen geweest van de NAACP, de National Association of the Advancement of Colored People. Kun je nagaan hoe ouderwets. Dat is hier uit 1910 of zoiets. Tot de American Civil Rights Movement van Martin Luther King. Tot de Organization for African-American Unity van Malcolm X. Tot Black Lives Matter. Waarom zou Black Lives Matter meer succes hebben dan al die andere bewegingen?
Ja, mooie vraag, denk ik, van Bernard. Aan jou de eer om te antwoorden.
Precies, ja, ik vind het een heel mooie vraag. Ook omdat hoe het geformuleerd wordt laat zien ook wat zijn kennis is, echt ook van die geschiedenis. En ik denk het enige punt waar ik het net anders zou formuleren, zeg maar, hij begint met rassenrellen, zijn van alle tijden. Maar, en vervolgens heeft hij het over bewegingen. Het belangrijke is dat Black Lives Matter, dat is geen rel. Hè, dat is een protestbeweging. En het is een sociale beweging en het is een politieke beweging.
Maar er zijn wel heel veel rellen geweest, hè? Ik bedoel, dus het is misschien niet vanuit de oorsprong,
ja,
die beweging, maar er zijn wel heel veel spanningen geweest natuurlijk.
Er zijn
die
veel ook, spanningen.
Die agressief, ja, zijn verlopen, dus ja.
Ja, alleen, kijk, als je daarnaar wilt kijken, dan is het heel handig, zeg maar, dan moet je echt op lokaal niveau kijken naar wat er is gebeurd. In bepaalde gevallen heb je inderdaad dat mensen die aan het protesteren waren overgingen naar geweld tegen gebouwen enzovoort. Op andere momenten heb je dat andere mensen zich aansloten. Mm-hmm. Die heel erg die heel graag dat gevecht wilden aangaan. Maar juist tegen in de bedoelingen van die mensen die aan het protesteren waren. En in andere gevallen heb je dat eigenlijk witte militanten zich hun best hebben gedaan om het te laten lijken alsof het vanuit de Black Lives Matter beweging kwam. Ja. Dus je hebt allerlei soorten acteuren. Voor een gedeelte komt het uit de beweging zelf. Voor een gedeelte uit heel andere hoeken.
Ja.
En dus dat
die
is
gewoon
heel
meeliften op die Black Lives Matter beweging. Dus daar moet je separaat naar kijken. Maar dan toch, wat kan dat, die Black Lives Matter, waarom zou het nu wel lukken?
Ja, dus hoe ik het zie is Black Lives Matter, dat is onderdeel van eigenlijk een veel grotere ontwikkeling. En aan de ene kant is het zo, zeg maar, het belang daarvan is dat toen Obama verkozen werd, wat ik allemaal zo mooi aan het vertellen was, hè, dan had je tegelijk dat voor een hele moment kwam de overtuiging van oké, nu zijn we post-racial. Dus ja, de raciale spanningen, ongelijkheid en zo, allemaal achter ons. Nu heb je Obama, dat laat zien eigenlijk dat het een geheel nieuwe tijdperk voor Amerika is. Ook wat betreft rassenverhoudingen.
Dat viel een beetje tegen.
En dat viel tegen, precies. En naarmate de Obama langer in zijn ambt was, viel het steeds meer tegen. Voor een gedeelte is dat omdat Obama eigenlijk helemaal niet zo links is als veel mensen geprojecteerd en gewenst hadden. Voor een gedeelte is het dat het al heel lastig voor hem was als eerste zwarte president überhaupt iets te ondernemen voor, ja, zwarte burgerrechten. Dus toen krijg je aan het einde van zijn termijn eigenlijk krijg je in eerste instantie Black Lives Matter. En mensen schrokken daarvan. Voor een gedeelte was dat een uitdrukking van de frustratie dat hij veel minder voor zwarte mensen had bereikt, voor zwarte Amerikanen had bereikt dan wat hij had kunnen bereiken. Mm-hmm. Aan de andere kant was het zo dat mensen Black Lives Matter heel eng vonden en eigenlijk in het verlengde van Obama.
Ja.
Dus die gingen zeggen van kijk, Obama heeft de rassenverhouding verergerd.
Ja.
Dus hij kreeg het eigenlijk van alle twee kanten.
En toen kwam Trump.
En
die
toen
heeft
kwam
eigenlijk
Trump
geholpen, denk ik.
En die heeft heel erg duidelijk gemaakt dat racisme niet iets is wat we achter ons gelaten hebben. Want het was zijn doorbraak in de voorverkiezingen onder Republikeinen was juist een aantal bewust heel expliciet racistische uitspraken. Dus dat hij zegt, de migranten van Mexico en van Centraal-Amerika, dat zijn, ze sturen ons niet hun beste mensen, ze sturen hun criminelen en de verkrachters en dat soort mensen. Mm-hmm. Hij noemt Haiti, weet je, een shithole country. Dus hij is heel erg bezig.
Ja. En als je dan naar die Amerikanen kijkt en of zij racisme al dan niet als een probleem hebben ervaren, hoe dachten ze daarvoor voor Trump en hoe is dat veranderd met Trump? En daardoor dus ook de beweging die meer kracht heeft gekregen.
Ja, nou, wat je in eerste instantie zie je eigenlijk niet zo duidelijk wat de impact. Dus je weet dat mensen een enorme mensen zijn geschrokken. Dus dat kost even tijd om het te verwerken en te denken van wat gaan we doen en dit kan toch niet zo doorgaan en wat gaat de media doen met dit soort uitspraken. En dan langzaamaan kristalliseert dat zich en op het moment dat George Floyd gedood wordt door de politieagent in Minneapolis, komt dat allemaal bij elkaar. En dan krijg je de protestbewegingen, je krijgt Black Lives Matter-beweging. En je ziet dat deze keer bij Black Lives Matter dat er zich heel veel witte mensen daaraan aansluiten. En je kan ook uit enquêtes zie je dat er een enorme verschuiving is in de hoeveelheid Amerikanen die vinden dat er problemen zijn met ras en rasongelijkheid. Voor George Floyd.
En als je dat dus in context met de historie plaatst. Ja. Dus we gaan even, laten we zeggen, terug naar de tijd van Martin Luther King.
Ja.
Dan is er dan wezenlijk een verandering. Want dat is natuurlijk wat Bernard zegt. Er is zoveel al gebeurd aan bewegingen. En natuurlijk zijn al die bewegingen ook weer anders. Maar die problemen met racisme, die zijn al heel lang en die zijn eigenlijk gewoon nog steeds niet opgelost.
Ja.
Dus de vraag is dat nu wat je nu ziet, als je dat in context in historie plaatst met Martin Luther King, want toen kwam er ook een beweging op gang dat steeds meer mensen zoiets hadden, dit kan niet. En ook steeds meer witte mensen die daar ook hun steun aan gaven. Dus is het echt anders?
Ja, dus wat nu anders is, is om te beginnen is het zo dat je intussen heb je een zwarte middenklasse. En je hebt ook zwarte Amerikanen die langzaamaan onderdeel worden van de elite van Amerika. En die toegang krijgen tot het hoogste niveau van de macht.
Dat is wel anders, hè?
Ja, dus Obama die is een teken daarvoor. Maar dat zien we, dus je hebt zwarte politiechefs, je hebt zwarte burgemeesters, je hebt zwarte president. Dus op alle niveaus, zeg maar, waar je vroeger alleen maar witte Amerikanen had, heb je nu zwarte mensen. Dat is het eerste wat veranderd is. Je hebt ook dat ze toegang gekregen hebben tot de universiteiten. Dus dat ze ook heel vormend zijn in de discussies. Ook als schrijvers, als je kijkt naar de invloed van Toni Morrison. Mm-hmm. Die net recent overleden is. Hè? Ja. Maar zij was een nationaal icoon. Dat hadden we in de jaren 60 niet. Dus ja, prachtige zwarte schrijvers. In de jaren 60, Baldwin en heel veel anderen. Maar je had niet dat ze echt verheven waren tot een soort nationale figuur van respect en die het hele land vertegenwoordigde.
Okay, dus dat is veranderd. En dat zou dus ervoor moeten zorgen dat deze beweging meer succes kan bereiken?
Nou, het is niet zozeer dat het meer succes. Dus dat kan het wel, maar het is meer van, kijk, wat is veranderd sinds de jaren 60? Dat, hoe zeg je dat? Dat luidt in, dat sets the stage voor de impact die Black Lives Matter vervolgens kan hebben. Black Lives Matter heeft succes nu en heeft impact doordat het energie en de betrokkenheid die je in de beweging zag nu aan het vertolken is naar een politiek programma en naar een politieke mobilisatie, naar mensen die zich ook inzetten in de politieke strijd bij verkiezingen, om dit vervolgens binnen de instituties, de politieke en culturele instituties van Amerika te verwerkelijken. Zeg je dat zo? Te realiseren.
Te realiseren, ja.
Een heel goed voorbeeld daarvan is wat er in Georgia gebeurt. Want daar zie je dat op dit moment staat Biden. Ik weet nu niet wat de laatste. Ik dacht boven de 10, in ieder geval boven de 10.000 stemmen staat hij voor.
Ja.
Dat betekent dat een democraat, presidentskandidaat Georgia gaat winnen. Dat is al decennia niet gebeurd. En dat is radicaal, want zeg maar het hele zuiden van Amerika is een soort bolwerk van witte republikeinse politieke macht. Dat Georgia dat nu doorbreekt, heeft alles te maken met een beweging die gecoördineerd is en gemobiliseerd is door Stacey Abrams. Stacey Abrams heeft net een poging gedaan om gouverneur te worden van Georgia. Op het nippertje is ze dat niet geworden. Ja, vanwege verschillende redenen. Maar zij heeft een heel nieuwe strategie ingezet. Namelijk dat je je richt op zwarte Amerikanen in Georgia en op jonge stemmers. En dus wat zij doet, is zij mobiliseert, zij registreert om te gaan stemmen. En zij zegt van, nou kijk, als wij willen winnen in het zuiden, moeten we niet de gematigde witte hebben, maar we moeten de zwarte burger hebben die zich tot nu toe eigenlijk onttrokken heeft van deelname, omdat die vindt, nou, het maakt toch geen verschil wat ik doe.
Oké, dus dat gaat zorgt ook weer voor een beweging daar lokaal. En wat jij ziet als een belangrijke doorbraak. Maar dan probeer ik het toch weer even in de Verenigde Staten te zien. Ja. He, waar uiteindelijk maar een heel klein percentage, als je het met het totaal vergelijkt, deel uitmaakt. De zwarte gemeenschap, die is geloof ik 12%.
Ja, ietsje meer. Ja, 12, 13%.
Ja, dat zei Bernhard gisteren. En ik had het toch niet helemaal op mijn netvlies. Ik dacht echt dat het een grotere groep was. Dus dan probeer ik weer naar heel de Verenigde Staten te
kijken.
Precies, ja. En een Biden die dus nu zegt, ik ga echt iets doen ook om die, misschien niet die Black Lives Matter beweging te steunen, maar wel echt om racisme aan te pakken en het institutioneel aan te pakken. Hoe gaat hij dat doen dan? Want een heel groot deel van Amerika denkt toch echt, denk ik, wezenlijk anders.
Nou, nee, kijk, want dat was de verschuiving waar ik het over had. Dus Black Lives Matter, je kon meten, voor Black Lives Matter vond 50% van Amerika dat er een probleem was met ras. Dat is al heel lang zo, dus dat wilde maar niet bewegen. Na Black Lives Matter zag je dat 75% van Amerika. Dat is een enorme verschuiving, wat binnen enkele weken
gebeurt. Absoluut,
Dus opeens is er zeg maar een sociale en politieke en ideologische mogelijkheid om dat aan te gaan pakken. En om dat aan te pakken, zeg maar, in alle verschillende organisaties en instellingen. Dus wat je ziet is, en dat zie je eigenlijk ook in Nederland op dit moment, maar wat je ziet is dat er een bereidheid is. Dus er is een bewustzijn dat er een probleem is. Mm-hmm. En er is een bereidheid om daar iets aan te doen.
Ja.
En er is een enorme energie en bereidheid om zeg maar middelen daarvoor vrij te maken. Om tijd daarvoor vrij te maken. En om echt goed na te gaan denken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat in al onze organisatie, ongeacht of ze iets per se met ras of diversiteit of zwarte Amerikanen te maken hebben, het vraagstuk van discriminatie en van diversiteit heel goed doordacht is en een heel belangrijke plek krijgt in wat ons beleid is.
Laten we daar dan straks over verder praten en dan ook kijken wat Biden nou heel concreet kan doen. Hè? Want hij heeft natuurlijk gezegd, ik ga er iets mee doen, maar wat is dat concrete niveau dan? En ook die relatie met Nederland die jij al legt is denk ik ook heel erg interessant. Kan Amerika, de ontwikkelingen daar, kan het ook een voorspellende waarde hebben voor ons hier in Nederland? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 excellente Amerika-kenners over de toekomst van het land en onze verhouding met Amerika. Later deze week spreek ik met Nout Wellink en Ayaan Hirsi Ali. Mijn gast vandaag is Amerikanist Marca Valenta. Marca, we waren eigenlijk bij het moment gebleven dat je eigenlijk zegt dat racisme wordt door veel meer Amerikanen als een probleem ervaren. Hè? Dat is echt wel een hele grote verschuiving geweest. Je hebt ook een beetje gezegd hoe dat spel in Georgia gespeeld wordt nu. Waardoor je echt wel signalen ziet dat dingen aan het veranderen zijn. Dus Amerika is aan het opschuiven als het gaat om racisme. En de Black Lives Matter beweging heeft daardoor een grotere kans van slagen. Daar waren we eigenlijk een beetje gebleven. En dan zit ik met een paar dingen. Want we hebben natuurlijk wel die ontzettend ongelofelijke grote Trump-aanhang. Dat zei je ook. Die is ook echt niet weg. En als je kijkt naar die Trump-kiezer, dan zitten daar ook heel veel zwarte Amerikanen tussen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook Cubanen die daartussen zitten. Die helemaal niet zitten te wachten. Bijvoorbeeld weer op immigranten. Dat is dan wel een iets ander spectrum van het verhaal. Maar hoe verklaar je dat dan?
Ja, dus dat, kijk, dat is het opvallende en wat misschien wat onderbelicht is in de Nederlandse media. En ik denk ook in de Amerikaanse. Is dat hij heeft het aantal kiezers onder minderheden heeft hij vergroot. in verhouding tot 4 jaar geleden. Dus wat je ziet is bijvoorbeeld dat iets al bij jonge zwarte mannen, zeg maar in de 30 ongeveer, dat 20% op Trump heeft gestemd. Als je kijkt naar het midden van het land, van in de Midwest, dan heeft 1 op de 3 zwarte mannen op Trump gestemd. In totaal, omdat zwarte vrouwen veel minder op Trump stemmen, is het zo dat uiteindelijk is het minder. Is het, ja, ik denk op dit moment weet ik niet helemaal duidelijk wat het is. Vorige verkiezing was het 14%. Deze keer zal het wat omhoog kruipen, maar niet zoveel. Maar als je kijkt naar Hispanics, dus Spaanstalige Amerikanen, dan is dat 1/3. Vorige verkiezing was het iets van 29%. Deze keer lijkt het alsof het iets wordt van 32%, mm-hmm. Dus net ietsje meer. Als je kijkt naar Aziatisch-Amerikanen, dus allemaal de categorieën, ja, die zo belangrijk zijn in Amerika, dan heb je hetzelfde. Vorige keer was het ook iets als 29%. Ja. Deze keer wordt het net boven
dus
de 30.
En dat zal dus niet weggaan, want dat Trumpisme blijft. Nee. Dus hoe zie je die relatie dan? Want je zegt aan de ene kant, Trump heeft het besef van racisme verduidelijkt bij Amerikanen, dat ze het ook niet meer accepteren vanwege zijn uitlatingen die hij heeft gedaan. Aan de andere kant zie je gewoon zwarte Amerikanen en alle andere minderheidsgroepen hem gewoon wel steunen.
Ja, en dan moet je, denk ik, dan moet je heel precies kijken naar iedere groep. Van wat spreekt hun aan? Voor een gedeelte is het zo dat Trump gewoon een aantal dingen vertegenwoordigt die heel aantrekkelijk zijn voor bepaalde mensen of groeperingen. Dus gewoon een heel klassiek beeld van wat is het om als man aan de macht te zijn in Amerika. Nou, bepaalde mannen willen dat. Dat spreekt hun heel erg aan. Hè? Dus je hebt veel geld, je hebt succes, je hebt status, je hebt een bepaalde soort macho-mannelijkheid. Dus voor een gedeelte van jonge mannen, met name jonge mannen, is dat echt een wezenlijk onderdeel van wat hun aanspreekt. Voor Cubaanse, dus als je kijkt naar de Spaanstaligen, dan heb je eigenlijk allerlei nationale en etnische groeperingen, subgroeperingen. Een belangrijke daarvan, waar iedereen zich nu bewust van is, zijn de Cubaanse Amerikanen, met name in Florida. Dat zijn Cubanen die gevlucht zijn voor het regime van Castro. Ronald Reagan oorspronkelijk, die heeft hun asiel verleend, die heeft hun gesteund ook. En Ronald Reagan was ook bekend en berucht voor de strijd die hij met het communisme aanging, als de Axis of Evil en zo. Mm-hmm. Dus zij voelen zich heel erg veilig en identificeren zich heel sterk met de Republikeinse Partij. Want daar kunnen ze vertrouwen dat zij heel krachtig optreden tegen het communisme. Bovendien heb je dat voor een gedeelte ook, dat ze conservatieve religieuze overtuigingen hebben, of katholiek of conservatief protestant. Dat heeft een plek, heeft een veel betere plek in de Republikeinse
Partij. Dus je hebt allerlei verschillende verklaringen waarom mensen dan uiteindelijk voor Trump kiezen. Maar het is in ieder geval niet zo dat ze tegen hem zijn vanwege zijn uitlatingen. En hem met racisme dan verbinden. Want anders denk ik, ga je niet op hem stemmen. Dus laat ik het zo zeggen. Hebben wij ook een vertekend beeld over hoe de Amerikanen, we denken heel erg in zwart-wit vaak, mm-hmm. Hebben ook een beetje een vertekend beeld hoe de Amerikanen daarover denken?
Nou, dus ik denk, zeg maar, als je kijkt naar het programma van Donald Trump, dan is dat racisme en hoe dat bepaald soort beleid voedt, alleen maar 1 onderdeel van zijn programma als geheel en waar hij als geheel voor staat. Mm-hmm. En als je kijkt naar de achterban en de mensen die op hem stemmen, dan heb je een gedeelte die wel echt bewust zich kan herkennen in dat racisme en zich aangesproken daar voelt. Maar dat is alleen maar een gedeelte. Voor de anderen zijn andere aspecten, zijn economisch programma, zijn migranten, zeg maar de afsluiting van Amerika voor migranten of voor immigranten uit islamitische landen of vanuit Centraal-Amerika. Voor anderen zijn, zeg maar, wat hij doet voor als je conservatief christelijk bent en je bent rechters aan het aanstellen die abortus misschien wel, de toegang tot abortus gaan terugdraaien.
Dus het is heel complex en wij kijken er misschien dan toch een beetje te eng naar, denk ik, vanaf de buitenkant. Dus goed om dat te benoemen, dat dat heel veel verschillende facetten heeft. Nou zit ik wel, wat kunnen Kamala Harris en Biden nou uiteindelijk gaan doen? Als het gaat om dat institutioneel racisme, wat er steeds wordt genoemd. Terwijl je aan de ene kant ook zegt, die instituties, daar zijn steeds meer, op belangrijke plekken zijn er ook zwarte mensen gekomen. Hè? Dus daar zou je denken, is het gecoverd? Dus het zit meer in het politieke verhaal?
Ja, dus wat je ziet, dus Biden bijvoorbeeld, die moet heel erg een balans zoeken tussen zeg maar wat geldt als de linkervleugel van de partij en het meer centristische deel. En dus tussen het hervormende en het meer radicale gedeelte. Een van de plekken, een van de issues waar je dat ziet, is bijvoorbeeld rond de vraag van wat moet er met de politie gebeuren. Het is heel duidelijk uit onderzoek, niet alleen maar uit de mobilisatie van Black Lives Matter, maar ook uit onderzoek, het ene na het andere, dat er een probleem is met racisme in de Amerikaanse politie-eenheden. Ja. Verspreid over het hele land. En dan heb je, zeg maar, op zijn meest radicaal, heb je de slagzin defund the police. Wat wordt begrepen als de politie moet afgeschaft worden. In de praktijk, wat dat betekent eigenlijk, is dat er minder geld naar de politie moet gaan, meer geld naar sociale welzijnsinstanties, die een aantal problemen veel beter kunnen oppakken dan de politie dat kan doen. En tegelijk dat ook de politie veel meer inzicht moet krijgen in zijn eigen racisme en gewoon concreet beleid daarvoor moet ontwikkelen. Biden is direct gevraagd van, ben je voor die van de police? Daar is hij niet voor. Hij zegt heel expliciet, nee, daar sta ik niet voor. Maar tegelijk heeft hij ook aangegeven dat hij voor hervorming van de politie is. Mm-hmm. Dus een van de aspecten bijvoorbeeld, en wat belangrijk is, is de politie, die is heel erg bewust hiervan. Als je kijkt naar individuele donoren aan de Trump-campagne, dan kan je ook kijken van, nou, wat soort organisaties komen ze? Een van de twee organisaties waar de meeste mensen structureel aan Trump gaven, was de politie, de politiebond in New York City. En je hebt politiechefs die zich heel erg hebben uitgesproken voor Donald Trump enzovoort. Dus de politie die is intussen onderdeel geworden van ook de politisering van dit onderwerp. En wat Biden en Kamala Harris dus kunnen doen, is dat ze dat op het agenda houden. Dat ze bij het ontwikkelen van het beleid, dat mensen van Black Lives Matter en die kritiek hebben op de politie en hervorming willen, een plek aan de tafel krijgen, mee kunnen denken. Van invloed zijn op dat beleid. En vervolgens ook dat hij zich heel expliciet daarachter schaart. Dus dat er dat hij heel expliciet zijn steun uitspreekt voor de hervorming van de politie.
En is die politieke toon eigenlijk, want dat is dan zoals je het verwoordt, en ik moet ook denken aan Bernard, dat die zei van, we gaan niet echt een heel nieuw tijdperk krijgen, maar de politieke toon gaat heel anders zijn, en dat doet toch wel wat als het gaat om beweging op gang krijgen. Is dat ook wat je hiermee bedoelt, met deze opmerking?
Nou, met mijn opmerking bedoel ik meer dat hij bewust echt stelling neemt. Dus dat hij steun uitspreekt. Kijk, bijvoorbeeld met een onderwerp als hervorming van de politie. Mm-hmm. Dat is iets wat hij op zich niet op gang kan brengen. Omdat de politie zo'n lokaal fenomeen is in de Verenigde Staten. Dus het is iets wat op lokaal niveau gebeurt. Het is iets ook wat op staatniveau gebeurt. Maar wat hij kan doen is ten eerste dat hij zich daarvoor uitspreekt. Ten tweede dat hij op allerlei manieren lokale initiatieven ondersteunt. Dat kan hij financieel ondersteunen. Dat kan hij via zijn eigen beleid ondersteunen. Het derde punt is ook wat gebeurt er binnen de overheid zelf als een tak van de overheid, als een tak van de staat. Je hebt dat Trump, die heeft beleid ingevoerd dat er absoluut geen aandacht gevestigd mag worden nu in de nationale overheid aan diversiteitsvraagstukken. dat kan Biden bijvoorbeeld terugdraaien. En zeggen ja. van, oh,
maar,
dat beleid...
Maar dan probeer ik me even in Biden te verplaatsen... wat natuurlijk heel erg lastig is. Maar die heeft enorme grote vraagstukken op zijn bordje liggen.
Precies, ja.
De economische problemen, de hele coronacrisis. Ja. Komt hij überhaupt aan dit hele verhaal toe? Met alle goede bedoelingen en alle goede intenties.
Oké, okay, ja, dus, dus het vraagstuk van racisme, zeg maar, hoe dat concreet vorm krijgt in de Verenigde Staten, zijn honderden verschillende beleidsvraagstukken. Beleidsvraagstukken bijvoorbeeld rond huisvesting. Binnen de huisvesting heb je bijvoorbeeld beleid waarvan de bedoeling is om discriminatie in de huisvesting in de Verenigde Staten terug te draaien of te keren. Trump heeft dat soort beleid ongedaan gemaakt. Biden die kan dat weer invoeren en die kan dat nog een stukje opschroeven. Dus het gaat over huisvesting, het gaat over werk, het gaat over milieuvraagstukken. Want je hebt ook, zeg maar, bijvoorbeeld dat pollutie. Hoe zeg je dat? Pollution. Milieuvervuiling. Ja. Dus milieuvervuiling komt veel vaker voor in arme buurten. Die arme buurten, dat zijn ook voor het grootste meerderheid van minderheden.
Met de grote vraagstukken wil die in de opbouw eigenlijk meteen diversiteit meenemen in de gedachtegang, in de heropbouw van zaken.
Precies. En dat heeft te maken met het feit dat in de Verenigde Staten eigenlijk welk vraagstuk dan ook gevormd is door rassenongelijkheid. Dus op het moment dat je een vraagstuk oppakt, pak je ook dat andere vraagstuk van diversiteit en van ras en ongelijkheid op.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe Amerika. Mijn gast vandaag is Amerikanist Marca Valenta. En Marca, in jouw onderzoek heb je ook heel veel aandacht voor de diversiteitsvraagstukken. Dus vandaar dat we ook met jou echt even goed naar die Black Lives Matter-beweging proberen te kijken. En ook naar de agenda van Biden op dat punt. Je hebt al wat concrete noten geslagen wat hij zou kunnen doen in de hervormingen. Tegelijkertijd moet hij dealen met een verdeeld Amerika. En een heel groot... hele grote Trump-aanhang die zeker nog zou blijven, zoals je zelf zegt. Wat voor spanning verwacht je tussen die twee kampen? En kan Biden dat bij elkaar brengen?
Ja,
je bent nog nooit zo lang stil geweest.
Ja,
is dit iets wat je veel bezighoudt? Wat je spannend vindt, ook zelf als Amerikaanse?
Ja, kijk, als ik helemaal eerlijk ben, denk ik gewoon dat... nee, hij kan dat niet bij elkaar brengen. Ik denk dat dit echt nog een paar decennia gaat vragen. En dat heeft te maken met dat we bezig zijn met heel fundamentele vraagstukken. Één aspect van dat fundamenteel vraagstuk is gewoon van... wat is de toekomst van ons land? Zeg maar, zijn wij een land waarbij wij onze identiteit, onze cultuur, onze notie ook van wat onze rol in de wereld halen vanuit het verleden, vanuit ook een idee van dat je afgesloten grenzen hebt en dat je een soort afgesloten cultuur hebt en zelfs een samenleving wat eigenlijk afgesloten is voor bepaalde soort invloeden, ook van raciale minderheden, of gaan we de kant op van een geglobaliseerde samenleving. En dat betekent dus dat je het openen van de grenzen en het afstappen van een notie van dat de kern van je identiteit je nationale identiteit is, waarbij die nationale ook aan de hand van afkomst gedefinieerd wordt. En ik denk dat is het. Kijk, daar zitten we mee te worstelen in Nederland. Zijn we het enorm oneens over? Van is de globalisering van onze samenleving, is dat een verrijking of is dat een verpaupering? Mm-hmm. Wat is de verhouding tussen wat we kwijtraken en wat we rijk worden? Dus dat vraagstuk dat speelt net zoveel. Kijk, het krijgt een aantal andere vormen, omdat Amerika een settler colony is. Dus je hebt sowieso van oudsher allerlei immigranten. En toch is het daarmee aan het worstelen. Dus ik denk dat dat vraagstuk Dat gaan we niet snel beantwoorden. Ook het vraagstuk over hoe kunnen we sociaal-economische ongelijkheid oplossen.
Ja, want dat is natuurlijk ook een diversiteitsprobleem als je het hebt over verschillende lagen in de bevolking. Ja.
Precies, dus gaan we dat via marktwerking doen? Mm-hmm. Of gaan we dat via een grotere en andere inmenging van de overheid? Daar zijn we ook niet uit. Dus je hebt een gedeelte van Amerika, dat zie je nu ook. Een gedeelte van Amerika heeft ook dan op Donald Trump gestemd, omdat ze heel erg zijn voor de soort marktwerking die hij wil. Zijn marktwerking, wat dat inhoudt, is een deregulering en terugdraaiing eigenlijk van milieuregels die allerlei soorten vervuiling en zo aan banden legt. Het is ook het terugdraaien van het reguleren van allerlei soorten financiële transacties. Dus het is een heel erg gedereguleerde, vrije markt. Voor een gedeelte van de Amerikanen is dat heel aantrekkelijk. Daar geloven ze in. Mm-hmm. Daar vinden ze dat dat de oplossing is. En het feit dat een gedeelte van de populatie dan onderaan belandt, dat wordt gezien als aan de ene kant als een soort neveneffect en aan de andere kant als hun eigen schuld. Als ze wat harder hadden gewerkt, dan konden ze iets daaraan doen.
Dat is natuurlijk helemaal de cultuur in Amerika. Je moet het zelf bereiken. En als je dat dan niet bereikt, dan is het je eigen schuld.
Precies. En voor een gedeelte van de Amerikanen, juist omdat er dan dat gaat gepaard met heel veel vrijheid.
Ja.
Terwijl waar Nederlanders altijd over klagen, zijn al die regels. Hè?
Ja.
Maar dat betekent dat je ook een veel meer zorgende welvaartsstaat hebt. Dus die vraag van willen we een zorgende welvaartsstaat? Voor wie is die zorgende welvaartsstaat? Of willen we meer marktwerking? Of willen we ook meer globalisering?
Ja, dus eigenlijk, dit is gewoon zo'n complex verhaal dat je zegt, hier gaan ze voorlopig niet uitkomen. Het blijft verdeeld. Misschien, ik weet niet of jouw vraag, de kettingvraag gaat natuurlijk door. Morgen dan praat ik met Casper Thomas. Hij is onder andere correspondent voor het Financieel Dagblad en Amerika-correspondent natuurlijk. En hij woont ook in Amerika. Zou je een vraag in dat verband aan hem willen stellen? Of is het een totaal andere vraag? Mag ook hoor.
Nou, de vraag die ik voor hem verzonnen had, want kijk, dus ik volg zijn verslagen uit Amerika en ik weet dat hij heel veel kennis heeft van wat speelt en zich heel erg daarmee bezighoudt. Dus ik had eigenlijk een vraag over hoe hij Trump ziet. En de aantrekkelijkheid van Trump. Want wat mij opvalt is dat er heel veel aandacht is voor het spektakel van Trump. Dus de combinatie van, er zit een soort wreedheid in een gedeelte van zijn beleid. Hij is heel performatief, hij beledigt mensen. Hij lijkt zich ook op allerlei momenten niet zelf onder controle te kunnen houden. Ook in zijn Twitter-gedrag en dat soort dingen. En aan de hand daarvan vinden mensen dat het eigenlijk een soort idioot in het Witte Huis is. Aan de andere kant zie je dat Trump wel meer kiezers op de been heeft weten te brengen dan wie dan ook, behalve op dit moment Biden. Dus hij heeft meer kiezers zelfs dan Obama op de been gebracht. En dat hij dan ook heel strategisch en bewust bezig was om allerlei groeperingen naar zich toe te trekken. Dus wij hadden het bijvoorbeeld over de Cubanen, over conservatieve christenen, mensen in het Midwesten, arme zwarten die in de gevangenis zitten. Dus daar zit iets wat eigenlijk heel erg strategisch is en bewust. En mijn vraag voor Casper is van, hoe verklaart hij dat? Zeg maar, als hij een afweging moet maken tussen, nou, Trump de onbeheerste idioot in het Witte Huis, of Trump, de slimme politiek strateeg, weet je, welke zou hij naar voren trekken? Bij welke zou hij het, hoe zeg je dat, de nadruk leggen?
Ja.
Welke Trump is de echte Trump?
Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat dat een hele mooie concrete vraag is. Welke Trump is de echte Trump? Wat denk jij wat we nog van Trump gaan zien nu op het politieke toneel? Want we, nou ja, er komen steeds wat actualiteiten binnen. Hij heeft natuurlijk zijn minister van Defensie ontslagen. Hij is nog allerlei dingen aan het doen. En één ding is duidelijk, hij geeft niet op. Wat zal zijn endgame zijn, denk je?
Ja, dus hij probeert om zoveel mogelijk republikeinse steun te mobiliseren en te vast te houden voor zijn poging om de uitkomst van de verkiezingen te disqualificeren. Dus daar gaat hij zich enorm voor inzetten, die steun en de rechtszaken die daaruit voortvloeien en dat soort dingen. Ik denk dat hij zal doorgaan. Ik verwacht dat er een goede kans is dat hij doorgaat met het afrekenen. Met mensen die hem teleurgesteld hebben of die niet loyaal genoeg zijn geweest aan hem. Dat is begonnen met Esper, minister van Defensie. Ik denk dat er nog een aantal van dat soort
acties zouden kunnen volgen. Hou je ergens in je achterhoofd nog rekening mee dat hij toch niet van dat presidentiële toneel verdwijnt? Of zeg jij, net als alle Amerika-kenners, Biden zit daar gewoon op 20 januari?
Ik verwacht zelf, als ik echt een keuze moet maken, dan verwacht ik dat Biden daar zal zitten. Omdat ik denk dat de Republikeinen, die zijn zelf ook niet gebaat bij echt een breuk, in dat soort radicale breuk in het politieke systeem. Dus wat ik zie op dit moment, lijkt mij, is dat ze heel erg aan het balanceren zijn. Aan de ene kant willen ze zowel Trump als de Trump-stemmers niet vervreemden. Dus voor een gedeelte publiekelijk gaan ze mee in zijn aantijgingen en in benadrukken dat hij recht heeft om te vragen dat dit via rechterlijke machten wordt uitgezocht. Aan de andere kant denk ik dat achter de schermen ze toch heel erg aan het zoeken zijn.
Ja.
Precies, van hoe komen ze naar 20 jaar januari. Goed. En dat Trump het Witte Huis verlaat en dat Biden het Witte Huis intrekt.
Goed. We gaan het zien. Het blijft toch nog een beetje spannend. Dank Marca Valenta. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Gaat helemaal over de zorg. En ik wens jullie allemaal nog een hele mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.